Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Dan lees ik tot en met vers 15. Amen. Dank u, Jezus. Salve het woord vandaag, Heren. Ik lees in de Nieuwe Bijbelvertaling, zoals op het scherm. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberius genoemd, en een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest, en toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. En Filippus antwoordde: zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. En een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. En toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. En toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. En Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. Amen, wat een mirakel. Amen. Je moet even in de plaats stellen van Jezus, even in de plaats stellen van de leerlingen en die 5000 mannen. De Bijbel zegt 5000 mannen, Matthäus zegt zonder vrouwen en kinderen inbegrepen. Dus er zat daar meer volk dan 5000. Als iedere man getrouwd was en een vrouw en een kind meebracht, dat telt zelf maar uit, ongeveer 10.000 mensen zaten daar over een vlakte te luisteren naar Jezus. Zonder een microfoon, zonder een of andere speakers, gewoon met behulp van, want hij zat aan het meer. Jezus gebruikte steeds de landschap om zijn stem mee te laten brengen over het land. Dus hij zat op een ideale plaats waar dat zijn stem meegedragen kon worden door de wind, verspreid over die menigte. En ze waren daar al een hele dag aan het luisteren. En Jezus had verschillende wonderen gedaan. Hij genas de zieken, hij sprak het woord. Maar ze kregen natuurlijk honger. En Jezus ging niet alleen hun spirituele behoeftes vervullen, maar ook hun lichamelijke behoeftes vervullen, door hetgeen waarover hij sprak te bewijzen met mirakels. Halleluja. Nu, dit mirakel is het enige mirakel, tezamen met de heropstanding uit de dood van Jezus, is het enige mirakel dat al de 4 evangelieschrijvers hebben genoteerd. Matthäus heeft het in zijn evangelie, Marcus, Lucas en Johannes heeft het in zijn evangelie staan. Blijkbaar vonden ze het allen zo belangrijk dat ze het allemaal hebben opgeschreven. En ook al is dit mirakel zo'n 2000 jaar geleden gebeurd, het is nog steeds significant vandaag voor ons, want we kunnen er nog steeds les uit leren over wat God wil voor ons. Amen. Het is niet toevallig dat ze alle 4 dit mirakel hebben genoteerd. Het is belangrijk om te weten, halleluja, wat wil God vandaag tegen mij zeggen aan de hand van wat er toen is gebeurd. Het vermenigvuldigen van die broden, het vermenigvuldigen van die vissen. Misschien heb je het verhaal al 100 keer gehoord. Misschien heb je het al 10 keer gelezen in je Bijbel. Maar ik bid dat vandaag de Heer een nieuw inzicht gaat geven aan jou. Amen. Zoals dat je kleuren kan bekijken, die vallen op een prisma. Die kleuren, het licht valt op die prisma en die kleuren gaan allerlei verschillende kanten uit. Als je zo staat, dan zie je misschien groen. Maar als je een beetje naar de andere kant, dan zie je ineens een andere kleur. En nog een beetje anders en je ziet ineens paars tevoorschijn komen. Zo is het met de Heer en zijn woord. Amen. Ten elke keer als we wandelen met de Heer, waar je ook bent in je levenswandel met de Heer, hij kan je een andere kleur, een andere insteek van zijn woord laten zien. Dat wat jij nu nodig hebt vandaag. Halleluja. Nu, ik heb juist Johannes zijn getuigenis gelezen over dit verhaal. Als je wil, ga naar huis strak en lees die drie andere verslagen van dit mirakel. Op je gemak in Matthäus, in Marcus en in Lucas. Want als je ze alle vier leest, dan krijg je een iets duidelijker beeld van wat er die dag is gebeurd. Zie, de ene evangelieschrijver voegt dat detail toe, de andere laat het detail weg en die voegt er dan weer een ander detail toe. En zo komen we tot een vollediger beeld van wat er gebeurd is. Amen. De Bijbel spreekt zijn eigen niet tegen. De evangelieschrijvers hadden gewoon een ander beeld van wat zij zagen en zij vonden dit is belangrijk om op te schrijven, dus dat schrijf ik op. En een andere dacht, ja, maar dat schrijf ik niet op, want mijn lezers die dat lezen, die besnappen dan niet goed wat ik ga schrijven, dus ik schrijf dat op. Amen. Jezus en zijn leerlingen waren dus op zoek naar een plaats van rust voor dit geval. Een plaats van rust. Ze voerden met hun boot naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Kijk in Marcus. Als we Marcus lezen, dan weten we dat. Marcus 6, 32 tot en met 37. Daar lezen we. In vers 32, ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en veel hoorden ervan en uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Vers 34, toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en dit is een detail dat Johannes niet heeft geschreven. Kijk, toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en wat hij voelde, medelijden. Hij voelde medelijden met hem. Halleluja. Omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Amen. Hij onderwees hen langdurig. Jezus wil dat als wij ambassadeurs zijn voor Christus. Dat we ook medelijden hebben. Met de gevallen. Met de afgevallen mensen van de wereld. Met de zondaars van de wereld. Amen. Dat je ze niet veroordeelt, want we horen niet de mensen te veroordelen. Zij staan al onder oordeel van de wet. Zij staan onder oordeel van de wet. De wet veroordeelt hun. Wij hoeven ze niet te oordelen van dat zijn vieze vuile zondaars. Amen. Ik was ook zo. Maar ik ben tot de Heer gekomen en ik geloof dat de Heer me heeft gered. En nu ben ik van een zondaar in een heilige veranderd. Amen. Dat is niet met zo'n ding op mijn hoofd. Dat heilig betekent afgezonderd van de wereld. God heeft me afgezonderd. Amen. Maar dus ik moet medelijden met hebben met de staat van de mensen. En Jezus had dat. Hij was liefde in het vlees. Liefde als mens gemanifesteerd, want God is liefde. Amen. En hij onderwees hen langdurig. Dan zegt hij, toen er al veel tijd was verstreken, kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hem weg, dat zei de leerling. Stuur dat volk hier weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar Jezus zei, geven jullie hun maar te eten. Zijn we nog mee? Vers 37. Jezus zei, geven jullie hun maar te eten. En ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun te eten te geven? Amen. Dat is wat vandaag de mensen nodig hebben, broeders en zusters. Jezus die de mensen onderwijst en Jezus die de mensen en de zieken genas. Matthäus zegt, dat hij niet alleen onderwees het volk, maar dat hij ze ook de zieken genas. Jezus was hun dus spiritueel aan het voeden. En dat is wat de mensen vandaag de dag nodig hebben. Het woord en de geest. Amen. Het onderwijs en het tekenen van het onderwijs. De genezing, de aanraking van mensen. Het vervullen van de Heilige Geest. Halleluja. De twee werken hand in hand. Jezus deed het woord en hij genas. Het woord en de kracht van de geest. We hebben ze allebei nodig. Wat zouden onze diensten zijn zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest? Wat zouden onze diensten zijn zonder de Heilige Geest die onze harten beroert? Zonder dat er mirakels zouden gebeuren om de zalving van Gods geest te laten vloeien? Wat zouden onze diensten zijn? Wat zouden onze diensten zijn zonder het woord? Als we zonder bemoediging, zonder instructie, zonder correctie, zonder te horen over de liefde en over de genade en de vergiffenis van God. En het enige wat we hebben is mensen die, oh, raak me weer aan, Heer, met uw geest. Raak me weer aan met uw geest. Mensen die op zoek zijn naar een gevoel. Dat is het niet. Je hebt het woord nodig en je hebt de geest nodig. Die twee werken hand in hand en Jezus wist dat. Hij onderwees hun, maar hij liet het ook voelen. Hetgeen dat hij onderwees, dat het niet zomaar bla 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 was. Amen. Dus de mensen hun spirituele noden waren voorzien door Jezus. Maar hij wou ze niet zomaar naar huis laten gaan met een lege maag. Hij wou hen laten zien dat het woord dat hij heeft gepredikt nogmaals bevestigd zal worden doorheen het bevredigen van hun lichamelijke noden. Soms denken we, oh, we moeten arm zijn, we moeten door het stof kruipen. Amen, we moeten ergens in een klooster gaan leven voor God, want dat zal hem appreciëren. Nee, God wil dat je eerst zijn koninkrijk opzoekt en al die andere dingen die we nodig hebben, kleren en voedsel en al die andere behoeftes die we nodig hebben, zal hij daaraan toevoegen, want hij is een God die voor ons zorgt. Amen. En velen van jullie kunnen daarvan getuigen, amen. Dat je op zoek was naar een job en je vond maar geen job. En we hebben jobs nodig, amen. En de Heer komt daar opeens en hij zegt, ik zal die deur openen voor je. Zolang dat we naar zijn stem blijven luisteren, zolang dat we onze ogen gefocust houden op hem. Hij zal de deuren openen en wij zullen herkennen wanneer die deur open gaat. En zodat we verder kunnen gaan in die deur. Halleluja. Dus ze hadden honger. En wat doen de leerlingen van Jezus? Ze wouden ze al naar huis sturen. Laat ze maar naar huis gaan, Heer. Ze zijn met te veel, dat kunnen we niet aan. Maar de Heer wou er niet van weten en zegt, geef jullie ze maar te eten. Waar kunnen we eten gaan kopen voor al die mensen te voeden? Was hun antwoord. En het was Filippus die direct zijn rekenmachine naar boven haalt en zegt, Heer, wacht, 5000 mensen, 10.000 vrouwen en kinderen. Dat is onmogelijk, Heer. We hebben niet genoeg geld. Heb jij onze geldtas al eens gezien? Judas, kom eens met de geldtas, want dat was diegene. We zullen een keer zien wat erin zit. Oei, dat is nog geen 50 denari. Zelfs als we 200 denari, 1 denari was een dagloon. Ja? 200 denari is redelijk veel, 200 daglonen. Amen. Dat is ongeveer meer dan een half jaar verder dat we zouden krijgen. Zelfs als we 200 denari hebben, Heer, dan kunnen we ze nog niet iedereen fatsoenlijk te eten te geven. Dat is hetgeen aan ons menselijk verstand doet. De Heer vraagt, nee, geef jullie ze maar eten. Oh, maar Heer, hoe kan ik de mensen gaan bereiken met uw woord? Hoe? Het is België. Hallo, dit is Beersen. Heb je al begrepen waar ik leef, Heer? Heb je van mijn familie alles bekeken? Die gaan toch nooit uw woord aanvaarden? Zelfs al met mirakels en met geld er tegenaan te smijten, is het onmogelijk. Dat is dat menselijk verstand. We berekenen de situatie, maar we laten er één serieuze factor uit die berekening. En dat is de maalfactor en dat is de Godfactor. Amen. En als je die Godfactor doet, dat is heel raar. Maar als je nul maal iets doet, is altijd nul. Amen. Maar als je nul maal God doet, is altijd God. Doe je nul maal twee, dat is altijd nul. Maar God is niet onderhevig aan de wiskundige wetten. Amen. Wanneer God in de berekening is, in de vergelijking, kan je nog niks hebben. Halleluja. Hij zal het zo in iets maken. Want uit het niets kan hij iets scheppen. Halleluja. Ik voel de Heilige Geest. Dit is een boodschap voor iemand. Halleluja. Je kan misschien met niets komen. Je kan misschien met een negatief saldo komen. Tot de Heer en zegt, Heer, ik heb helemaal niks. Ik heb zelfs vodden, ik heb zelfs lasten. Wat kun je daar nu nog van maken? Het is onmogelijk, maar dat is het menselijk verstand. Je houdt geen rekening met de kracht van God. Zouden de leerlingen vergeten zijn, de mirakels dat Jezus al had gedaan voorheen? Ik bedoel, ze waren toch aanwezig, enkele toch, op het huwelijk daar. En waar Jezus het water in de wijn had veranderd. Het is hetzelfde, brood meer brood, vis meer vissen. Hadden ze dan niet onthouden dat Jezus genezingen kon doen? Hij had juist zieken genezen, lezen we. Amen. Hoe vlug is het, niet waar, dat ons menselijk verstand het overneemt en begint te berekenen. En het geloof dat we hebben in de kracht van God is opeens opzij geschoven. En daarom is het zo belangrijk om ons geloof te behouden, broeders en zusters. Want hoe meer we met Jezus wandelen, hoe langer en hoe verder we gaan met hem, des te meer we hem beter leren kennen en ons geloof begint te groeien. Ik bedoel, hetgeen dat de Heer vandaag of gisteren of deze week heeft gedaan, fantastisch, hou het bij. Bewaar het in de hart, want volgende week zijn het vergeten. Neem het van me aan, je zegt het vergeten. Tenzij dat je elke dag een bewuste inspanning doet om te zeggen van, Heer, laat me niet vergeten wat je voor mij hebt gedaan. Bewaar en behoud mijn geloof, want uw geloof is het belangrijkste. Uw geloof in de kracht van God. Hè? Uw geloof niet in een traditie. Hè? Uw geloof niet in mij. Ja? Uw geloof in Jezus. Wat Hij heeft gedaan. Wat Hij kan doen. En nog zal doen. Uw geloof, dat is het belangrijkste dat je moet behouden. Er is niets dat staat tussen u en de Heer dat God kan stoppen. Uw zonde staat niet in de weg van God om u te bereiken. Want dat heeft Hij al komaf meegemaakt aan het kruis. Amen. Soms zeggen, maar Heer, ik heb dit en dat gedaan. Jij kunt mij niet meer herstellen. Dat houdt hem niet tegen. Heeft er zelfs geen bang van uw zonde. Heeft er zelfs geen bang van uw verleden. Amen. Daar heeft hij komaf meegemaakt. Hij zegt, ik weet het zelfs niet meer. Ik heb het zo ver verwijderd van het oosten als het westen. Ik heb het in de vergetelput gegooid, uw zondes. Ik weet ze niet meer. Maar er is één ding dat wel kan tussenstaan. Dat is ongeloof. Ongeloof is een blokkage waar dat God niet doorheen kan. Want het is in wezen dat je zegt, van, ik geloof niet dat God me kan. Help, ik geloof niet dat God me kan redden. Ik geloof niet dat God dit kan doen. En dus, we blokkeren God om in ons leven actief te worden, in mijn leven. Amen. En wanneer, de Bijbel zegt, er is één onvergetelijke zonde. En dat is wanneer dat we zondigen tegen de Heilige Geest. En dat is de zonde van onvergiffenis. Wanneer we niet geloven dat hetgeen wat Jezus heeft gedaan, er is geen ander offer dan dat van Jezus. En als we geloven, nee, ik geloof niet dat Jezus is gestorven voor mij, is er geen andere methode om ons te vergeven. Dat is hetgeen dat God heeft bewerkt om ons te redden. Maar als je denkt, ik geloof dat niet, dan is er niets anders meer dat u nog kan redden. En dus ongeloof moeten we komaf mee maken. En daar kan je verbinden. Je kan zeggen, Jezus, geef me meer geloof. En hoe meer we met hem wandelen, beginnen we te beseffen, niets is onmogelijk voor onze God. En soms komen we in een situatie terecht en dan vragen we, ach Jezus, waarom zit ik hier nu weer? Om u op het einde van de rit te doen laten beseffen, wauw, dank u Jezus. U bent weer trouw geweest. Amen. We beginnen meer en meer te realiseren, hetgeen dat hij heeft gezegd in zijn woord, ook zal uitkomen. En we gaan beginnen te staan op zijn woord, niet letterlijk. En hij zal ons nooit afvallen. En je zegt het tegen hem, je zal me nooit teleurstellen. En je zegt, want uw woord zegt het, hij is steeds op tijd. Maar we moeten afstappen van het denkbeeld, het is niet doenbaar. Heer, we hebben niet genoeg geld, zelfs met al het geld. En Heer zegt, ik heb uw geld niet nodig. Ik heb uw middelen en uw resources niet nodig. Sommigen zeggen, kan hier niet gebeuren. We zijn met te weinig. We hebben te weinig muzikanten. We hebben niet genoeg volk. Dat is juist de bedoeling, broeders en zusters, dat wij het niet kunnen. Dat we niet genoeg hebben, want God heeft genoeg. Halleluja. Het is de bedoeling dat je beseft dat je het niet kan in je eigen kracht. Zodat je moet kijken naar diegene die alle macht heeft, prijs Jezus. En zie, ik heb het een paar weken geleden ook gepreekt. De duivel wil graag naar die zwakheden wijzen. Amen. Hij wil graag zeggen van, dat kan je niet en dat kan je niet. Ah wel, zeg hem eens voor ene keer, duivel, ah wel, je hebt nu gelijk. Ik weet, hij is een leugenaar, de duivel. Maar hij gaat soms de waarheid gebruiken om u slecht te doen laten voelen. Zelfs de duivel gebruikt trucjes. Hij gebruikt het woord van God tegen Jezus. Hij heeft het getwist. Zo gebruikt hij ook uw zwakheden. En de waarheid over uw zwakheden. Maar je moet zeggen, ik ben inderdaad zwak. Maar doorheen Jezus Christus ben ik sterk. In Christus ben ik vergeven. Halleluja. Zeg, dat is waar. Maar, God heeft gezegd. Dat is hoe Jezus de duivel aanpakte. De duivel kwam aan met Jezus met 3 verschillende verleidingen. En telkens gebruikte hij het woord van God tegen Jezus. Jezus zei, ja, maar God heeft ook gezegd dit en dat. Halleluja. Je kan gelijk hebben, maar je verdraait het. Je laat één grote factor uit de berekening. En dat is de Godfactor. Halleluja. Geloof in wat Hij kan doen. In wat Hij reeds heeft gedaan. In wie wij zijn, doorheen zijn ogen. Dat is hetgeen wat we nodig hebben vandaag. Jezus is, God dank, barmhartig en geduldig. Hij schold Filippus niet de huid vol omwille van zijn berekenbaar verstand. Hij pakte zijn calculator niet aan en gooide het tegen de muur en zo. Heb jij niet gezien wat ik juist heb gedaan? Ik heb zieken genezen en hier zitten weer te berekenen dat het niet kan. Hij zei simpelweg, oké, je hebt niet genoeg geld. Hij zei, nou, we hebben niet genoeg, maar hoeveel broden heb je dan? In Johannes 6, 8, een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei, er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? En 10.000 mensen. Andreas zegt, 5 broden, 2 vissen, dat is niet genoeg. Maar Jezus antwoordde, breng het mij, dat lezen we in Matthäus, breng het naar mij. Er was een jongen met 2 broden en 2 vissen. Ik wou dat we hier een jongen hadden, maar de jongen is weg, is naar de zondagsschool. Ik weet niet hoe oud dat hij was, maar hetgeen dat hij had was niets vergeleken met de taak die ze moesten uitvoeren. 10.000 mensen, geen wonder dat de leerling toch wel een beetje het geloof in de schoenen zonk. Het natuurlijk oog ziet hetgeen wat voor hun ligt. Maar o Heer, ik bid vandaag dat je iemand zijn ogen mag open doen, Heer Jezus. Zodat we kunnen zien dat groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. Ja, we zien met onze natuurlijke ogen en we zien dat het moeilijk is. En we zien dat het onmogelijk is, 10.000 mensen, een paar broden. Het is zoals het gebed, ken je het gebed in 2 Koningen 6. Vers 16, 2 Koningen, hoofdstuk 6, vers 16 tot en met 17. Zoals het gebed dat de profeet Elisa deed voor zijn dienaar, voor zijn dienstknecht. Zij waren in een stad beland, ik spreek nu over het Oude Testament. En zij werden omcirkeld door een leger van vijanden die hun wouden vernietigen. En zij waren maar met 2. En de dienstknecht van de profeet Elisa kreeg natuurlijk schrik. Zou je ook niet schrik krijgen, moesten ineens allemaal mensen hier binnenkomen met geweren. En ze willen je vernietigen. Het natuurlijk oog ziet wat het ziet en begint bang te worden. Maar Elisa was een profeet van God. En ze stonden op de volgende morgen en ze zagen de tegenstand. En zijn meester, dat is Elisa, antwoordde, wees niet bang. We zijn met meer dan zij. Was dat voor een antwoord, Elisa? We zijn met 2. Die mannen zijn met 20, 30, met zwaarden en met paarden. We zijn toch niet met meer dan die mannen. Leugenaar. Maar er is geen leugenaar. En hij bad, Heer, vers 17. We zijn met meer dan zij. En hij bad, Heer, open zijn ogen. En laat het hem zien. En de Heer, Yahweh God, opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Dat is het spirituele dat hij opeens begon te zien. Opeens wel, een nieuw bril op en hij zag ze ineens, wow, natuurlijke, spiritueel, wow, ik hoef geen bang meer te hebben. Amen, de tegenstand is misschien groot, maar ik bid, o Heer, laat ons zien. Open de ogen, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Laat nog wel zingen. And open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Amen. En dus we willen zien, Heer. En dus we hebben zijn visie nodig, zijn spirituele visie. En laat me teruggaan naar het verhaal met de brood en de vissen. Dus de taak was onmogelijk. Al goed dat de Heer geduld heeft. Maar iemand moest die broden en die vissen gaan geven. Iemand, het mirakel, kon niet geschieden, tenzij iemand bereid was om het kleine dat ze hadden af te geven aan de Heer. Iemand moest het geloof hebben dat als ik het afgeef, ook al is het iets klein, God zal er wel iets mee doen. Nu, ik weet niet wie die jongen was met zijn 5 broden en zijn vis, hoe oud hij was. Misschien was hij bij de leerlingen van Jezus. Misschien was hij, zijn functie, was hij zo de broodhouder. Hè, degene die zo al de proviant bijhouden. En hadden ze nog maar 5 broden en 2 vissen over. Misschien was die jongen een van die duizenden mensen die daarbij was. Misschien was dat zo'n verkoper. Ik ken dat zo, dat je op de kust ziet, zo met zo'n tasje zo. Hè, en je was daar aan het rondlopen. Brood en vissen! Brood en vissen! Ik weet niet wat hem aan toe was. Amen. Maar ze gehoorzaamden aan het gebod van de Heer die zei, breng het bij mijn huis. En Proon gaat dat niet meer doen. Ze gehoorzaamden aan het gebod van de Heer die zei, breng ze mij. Breng hetgeen je hebt bij de Heer, mijn broeders en zusters. Ook al mag het klein lijken, laat God er een mirakel mee uitvoeren in je leven. Hij wil dat hetgeen dat je al hebt gekregen van de Heer, dat is niet van u. Hetgeen dat je al hebt, alles wat we hebben is van de Heer. Dat je dat simpelweg teruggeeft aan de Heer. En dat kan van uw kind zijn, halleluja, tot hetgeen dat we bezitten. Aan mijn kinderen zijn erfdelen van de Heer, zegt de Bijbel. Halleluja. Jullie moeders, ik weet niet wat het is om een moeder te zijn of een vader, maar je beschouwt het kind als mijn bezit. Je wilt er controle over. Maar het is van de Heer. En je moet het opvoeden in de vrees van de Heer. En dan geef je het aan de Heer. Want het is veel makkelijker om een kind als kind op te voeden in de Heer, dan wanneer het volwassen is en ze proberen te bekeren tot de Heer. Het is veel makkelijker om een kind nu te laten leren bidden, wanneer ze klein zijn, dan wanneer ze volwassen zijn, heel de miserie dat ze hebben meegemaakt, dat God het moet gaan omkeren. Snap je wat ik wil zeggen? Dus een kind, als je dat krijgt en jij gelooft en jij wandelt met God, het beste wat je kan doen is het geven aan de Heer in zijn macht, in zijn bescherming. Al hetgeen dat we hebben, breng het aan Hem voor zijn eer en glorie, voor het goede, niet voor uzelf, maar voor het goede van andere mensen. Want zij werden niet alleen gevoed, al die mensen die er waren, werden gevoed. Sommigen zeggen, ik heb geen talenten. Ik kan niet veel goeds doen. Breng hetgeen je hebt bij de Heer. Iedereen onder ons heeft dingen gekregen van de Heer. Heb je een vlotte babbel? Kan je goed om met mensen? Gebruik dat voor de Heer. Niet om te roddelen, maar gebruik het om je getuigenis te verspreiden onder de mensen. Want voor de Heer maakt het niet uit hoeveel het is dat je hebt, hoe groot het is, hoe indrukwekkend het ook is, maar het maakt alleen uit of je het in geloof bij Hem brengt. Prijs de Heer. En iedereen van ons heeft tijd gekregen. Niet waar? Iedereen van ons heeft middelen gekregen. Iedereen van ons heeft bepaalde talenten. Iedereen heeft een getuigenis. Geef het aan God. Gebruik het voor zijn koninkrijk. Hij zal het vermenigvuldigen. En hoe meer je met Jezus wandelt, hoe meer je gaat ontdekken, wat de wil is van God voor uw leven. Wat de roeping van God is voor uw leven. Veel mensen zeggen, ik heb een visioen nodig. Ik heb een droom nodig. Ik wil weten wat God wil met mijn leven. Doe gewoon wat je moet doen. Wandel met de Heer. Amen. En je zal zien, in 90% van alle gevallen, zegt gewoon God tegen ons, doe hetgeen wat je reeds weet te doen. Houd daarin vol. Ik zal wel meer en meer openbaren wat mijn plan en wil is voor jou en je leven. Amen. Nu, God geeft dromen. God geeft visioenen. Zeker en vast. Ik spreek daar niet tegen. Amen. Maar de meesten onder ons krijgen ze niet elke dag. Amen. Hoe lang is het geleden dat we nog een droom hebben gekregen? En we houden ons maar vast aan dat de Heer dromen gaat geven. Doe hetgeen dat God je zegt in zijn woord om te doen. Doe het in geloof, wandel verder. En God gaat meer en meer zijn wil openbaren en ze in je leven. Want Hij gaat jouw verlangens geven. Die je niet wist dat je had. Hij gaat die talenten die in je leven zitten, gaat Hij vermenigvuldigen. En denken van, wow, opeens ben ik hier goed in. Ik ga het gebruiken voor zijn koninkrijk. Amen? Snap je wat ik wil zeggen? Ik heb deze week in een magazine Nieuw Leven gelezen. Je had het meegebracht. Hè? Ken je dat magazine van Nederland? Nieuw Leven noemt het. Het is een magazine dat de kerk van David Maasbach uitbrengt in Nederland. Heel grote kerk. Een Pinksterkerk. Je kan het ook online lezen. En het vertelt het verhaal van Willy Maasbach. Dat is de moeder van David Maasbach. Kent iemand de Maasbach-familie? Niemand? Jullie van achter? Die hebben, waar is dat nu weer? In Dordrecht hebben ze een kerk. In Den Haag, daar is een grote kerk. Hè? Duizenden mensen komen daar naartoe. Het is ongezien in een land als Nederland dat er zoveel mensen naartoe gaan. Hij heeft verschillende werken over heel de wereld. Maar het is begonnen bij zijn vader, Johan Maasbach. En zijn moeder, Willy Maasbach. Ik weet, het is een vreemde naam voor een vrouw. Ze noemt Willy Maasbach. En dat magazine vertelde het verhaal van de familie Maasbach. En er was een foto op de cover Dat was een familie. Ik dacht van, wow, is dat een heel familie? Ik denk dat er 80 mensen op stonden of zo. Ja, ik kan het wel meebrengen volgende week. Dan kunnen we dat een keer lezen. En dus heel die familie, hè, de zonen, de dochter en de kleinkinderen en dan de achterkleinkinderen, werkten allemaal voor de Heer in de bediening. Er waren er die in de Verenigde Staten woonden, er waren die in een ander land woonden, er waren die voorgangers waren, medevoorgangers, assistenten, weet ik veel wat, vrouw en man, jong en oud, werkten voor de Heer. En ze vertelde haar verhaal, is niet zomaar vanzelf gekomen. Maar de moeder, dus de Willy, waar dat het mee begonnen is, die is nu ondertussen gestorven. Ze had 4 zonen en 4 dochters. 8 kinderen. Hè. Dus dan spreken we over de jaren 30, 40, wanneer dat ze allemaal geboren waren. 4 zonen en 4 dochters. En haar man Johannes, of Jan Maasbach, was veel weg als internationaal evangelist. En overal werken opstarten voor het werk van de Heer. Constant weg van huis. Een weeshuis daar in dat land. Een weeshuis daar. Een kerk hier, een kerk daar. Prediken daar. En zij begon het moeilijk te hebben daarmee. Dat haar man zoveel weg was. Zij voelde ook dat ze geroepen was door de Heer. Maar opeens zei de Heer dat kinderen zijn een erfdeel van de Heer. Ik lees even haar getuigenis. Het opbouwen, dit is wat zij zegt, hè? Het opbouwen van iets kost tijd en energie. De communicatiemiddelen die we vandaag heel normaal vinden, hadden we destijds niet. De kinderen misten hun vader en ik miste mijn man. Het was voor ons gezin niet altijd makkelijk dat Jan zoveel weg was, en Johannes zoveel weg was. Ik herinner mij een snikhete zomerdag. Ik had een grote berg wasgoed. Papieren luiers waren er niet en ik had veel luiers te wassen. Hebben jullie ook nog luiers gewassen? Onder jullie? Jij weet dat nog? Het is veel werk blijven. Tel daar de rest van het wasgoed bij op. We hadden geen wasmachine of droger en ik keek uit het raam en zag de buurvrouw heerlijk in de tuin zitten. In haar ene hand had ze een boek dat ze aan het lezen was, in haar andere hand een glas limonade. Ik dacht, wat doe ik hier met mijn 8 kinderen? Mijn man van huis, wat doe ik hier? Ik zit maar te ploeteren. Ik heb ook wel eens zin om rustig met een boek in de tuin te zitten. Ik wil ook graag een beetje ontspanning en gezelligheid. Ik huilde en ik zei, vader, ik heb het zo moeilijk, help mij. En God sprak tot mij. Hij zei, Willy, je bent gezegend. Geef je tijd om je kinderen op te voeden. Vertel ze het woord Gods. Leer ze bidden, want ik wil ze later gebruiken in mijn dienst. En God sprak dit woord tot mij, jaren voordat dit waarheid werd en hij die belofte vervulde. Maar, zei de Heer toen, ik wil je vervullen met mijn blijdschap. En op datzelfde moment voelde ik de kracht van de Heilige Geest helemaal door mij heen stromen, van mijn hoofd tot mijn voeten. Ik voelde Gods blijdschap en hief mijn handen op en begon hard te lachen. En dat was niet zomaar een lachbui. Het kwam van de geest uit mijn binnenste naar boven. En op dat moment verdween de depressie die op mij wilde komen. En God bevestigde die belofte meerdere malen. En elke keer als ik mij alleen vermoeid of terneergedrukt voelde, gaf hij mij weer moed om door te gaan. Wat wil ik nu zeggen met deze getuigenis van deze vrouw? Het resultaat van het geven van haar tijd, van hetgeen dat ze had, van haar leven. Het enige wat ze had, was dat al haar kinderen nu in de bediening werken voor de Heer. Allemaal. Elk van hun zoons. De Heer haar had beloofd. Wat een getuigenis. Amen. Ze had daar kunnen gaan ploeteren en verder ploeteren. In zelfmedelijden. Amen. Ze had kunnen luisteren naar andere mensen, want ze kreeg tegenstand. Er waren andere mensen, zegt ze in haar getuigenis. Die zeiden van, wat ben je bij je kinderen aan toe? Je moet met je man mee, je moet op het evangelisatieveld, je moet je man terzijde staan. En ze zeiden, nee, ik heb gehoord van de Heer. Hij wil dat ik dit doe. Amen. Het enige wat ze had, het leek misschien wel klein. En andere mensen hebben daarvoor bekritiseerd. Amen. Ze gaf het in de handen van de Heer. En haar offer werd groots vermenigvuldigd. En vele zielen zijn tot de Heer gekomen doorheen haar kinderen. En de kinderen van hun kinderen. En de kinderen die daaruit gaan komen. Zullen gezegend zijn omwille van het offer van één persoon. En dus, mijn vraag is, wat kan jouw offer betekenen voor al de mensen. Halleluja. Die je gaat aanraken. Die de Heer zal aanraken. Door hetgeen wat jij gaat geven. Die jongen met zijn 5 broden en 5 vissen had kunnen zeggen. Oh, oh, oh. Dat is van mij. Hè? Dat is alles. Dat is alles wat ik heb. Ik ga het niet geven, want dan hebben wij niks meer. Dan kunnen wij niet meer eten. Maar in geloof. Breng hetgeen dat je hebt bij de Heer. En je zal zien wat hij ermee kan doen. Romeinen 12. Ik eindig. Romeinen 12 vers 1 tot en met 2. Halleluja. Dat is het grootste wat je kan doen. Is je kinderen opvoeden. Om een relatie te hebben. Om ze te leren bidden. Met God. En ze los te laten. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u, dit is Paulus die het zegt, hè? Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid, als u denken, te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Weer. Dat is wat ik er straks over heb. Wat wil God van mij? Stel u in dienst van hem. Geef het kleine wat je hebt aan hem. En wandel met hem. Breng jezelf in dienst van de Heer. Al je last, al je fout, al je mislukkingen. Dat deert God niet. Hij zal het omdraaien en er een getuigenis van maken. Hij zal het uitwerken voor het goede. Zelfs je ongeloof. Breng het bij hem. En zeg, Heer, geef me meer geloof. Halleluja. 1 Korinthe hoofdstuk 1, 26. Dank u, Jezus. Als je nog twijfelt van, ja, maar ik heb niet veel om te geven. Kijk, denk eens aan uw roeping. Tot en met 28 uur. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatschap wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is te niet te doen. Amen. Mensen van de wereld kunnen misschien naar je kijken en zeggen, maar jongen, je zit toch niks waar. Wat zijn die talenten? Maar God kijkt ze niet. God kijkt hetgene wat je hebt, dat klein beetje. Breng het bij mij. En ik zal de wijze van de wereld beschamen door een werk te doen in u. Zodat mensen die eerst met je lachen, aan het lachen waren. Mensen die je in de goot hebben geduwd. Nu zullen zeggen, oh, wat is er gebeurd met die persoon? Die is anders, die is veranderd, die is getransformeerd. Er is een licht dat uitschijnt. Amen, ik was eerst een dwaas in uw ogen. Halleluja, maar nu ben ik wijs in God. Prijs de naam van Jezus. Zijn zwakheid deert hem niet. Het is alleen uw trots dat in de weg kan staan. En uw ongeloof, breng het naar Jezus. En Jezus brak het brood. Verdeelde het en de mensen hadden allemaal goed volgegeten. Ze waren dus verzadigd. Ze waren zelfs zo verzadigd met dat brood en die vis, dat er nog overschot was. Weet je wat dat wil zeggen? En dat is mijn laatste analogie dat ik uit dit verhaal trek. Is, zoals Jezus heeft gezegd, ik kom om leven te brengen. En leven in overvloed. Jezus kwam en hij gaf brood en vis, hij vermenigvuldigde. Mensen, hun buik was goed vol. Maar hij deed nog meer dan dat. Hij had nog in overvloed. Halleluja, hij had in overvloed. We moeten gaan verwachten dat er dingen gaan gebeuren in ons leven. Niet zomaar dat ik ga overleven. Niet zomaar dat ik de volgende dag nog door kan komen. Maar God heeft genoeg in overvloed. Hij heeft brood niet alleen voor de dag van vandaag om je buik te vullen. En dan morgen zitten we daar weer. Hij heeft overvloed dat je nog moet gaan bijrapen en in manden te samen moet gaan doen. Een van de mooiste versen in de Bijbel, in het Nieuw Testament. Efeze 3, 20, vers 21. En dat is echt mijn laatste. Ik weet, predikanten zeggen dat veel. Efeze 3, vers 20 tot en met 21. Prijs de naam van Jezus. Efeze 3, 20, 21. Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij, wat is? Bij machten. Weet je nog de boodschap van vorige week? Hij is bij machten. Hij is bij machten. Hij is able. Hij is bij machten. Hij is bij machten om wat te doen? Oneindig. Veel. Meer. Dat zijn toffe woorden. Te doen dan wij vragen of denken. Oké, laten we dan nogmaals even dat goed doordenken. Dus hij heeft de kracht. Het werkt in ons. Het zit al in u. Halleluja, in de naam van Jezus. Heb je de Heer aanvaard, hebt u zijn geest ontvangen. Dan heb je die kracht die in u werkt. En die is bij machten. Om oneindig veel meer te doen. Dan wat je ooit kunt vragen. Of dat je kan denken. God heeft dingen nu al klaarstaan. Amen. Die staan nu al klaar op de band om aan u gegeven te worden. En je hebt het nog niet gedacht of je hebt het nog niet gevraagd. Want God is eeuwig. Halleluja. Hij ziet niet in tijd, hij ziet buiten de tijd. Hij weet wat je nodig hebt voordat je het hebt gevraagd. En hij is bij machten om dat te doen. En ons, de vraag is, gaan we dat geloven of niet? Gaan we dat geloven of niet? Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus in alle generaties tot in de eeuwigheid. Amen. Laten we recht staan. Halleluja. Aan hem die door de kracht. Dank u Jezus. U bent bij machten. U bent bij machten. Halleluja. Om hetgeen ik geef te vermenigvuldigen. U bent bij machten, Heer. Om hetgeen dat ik breng. Mijn oude ik. Te begraven. En er een nieuwe schepping van maken. Ik ben bij machten, Heer, om de gedachten waarmee iedereen worstelt. Ik ben bij machten, Heer, om ze weg te jagen. In de naam van Jezus. Halleluja, u bent bij machten, Jezus. Om oneindig veel meer te doen dan ik kan vragen of denken. Geloven we dit? Amen. Breng jezelf. Breng het brood. Breng hetgeen dat je hebt. Breng het in dienst van de Heer. Breng je kind bij de Heer. Halleluja. Breng hetgeen je hebt bij de Heer. O Jezus, we danken u voor dit woord, Heer. Halleluja. Broeder Jeremiah, would you like to pray? In Jesus' name. Thank you.
Amen. But what the Bible says, the power of life and death is in our tongue.
Yes, Lord.
The Bible says that all of them in the name of Jesus Christ shall be saved. Yes, Lord Jesus, through your word,
yes, Lord.
By faith, we came to you, Lord, this morning. We all look to you, Lord.
Thank
deliver
you,
us all in Jesus' name. Every gift
thank
that
you,
is inside us. Let them shine forth in the name of Jesus.
Yes, Lord.
Every gift.
Yes, Lord.
Every gift. Everybody has a gift.
Yes, Lord.
Everybody has a talent, Lord.
Yes, Lord.
For this is the Lord, I pray, Lord.
Hallelujah.
Lord, to release them out in the name of Jesus.
Yes, Lord.
Every healing gift.
Yes, Lord.
Every man and woman, old and young, let them speak up in the name of Jesus.
Hallelujah.
Lord God Almighty, we surrender ourselves to you, Lord. Here we are, Lord. Our hands are up unto you, Lord. Use them for your glory.